Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, broeders en zusters thuis of elders. Hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst, waarin het heilige avondmaal in ons midden aangericht staat, zal geleid worden door dominee van de Zwaag. De schriftlezing is 2 Petrus 1, vers 1 tot en met 8. Mededelingen namens de kerkenraad. Voor de slotzang zijn er twee collectes. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk. Na de dienst is er bij de uitgang nog een collecte. Deze collecte is bestemd voor het bouwfonds. De avondmaalscollecte heeft vandaag twee doelen: samen geloven en mercyships. Het gebedspunt van vanmiddag is mercyships. Deze organisatie geeft met behulp van 's werelds grootste particuliere ziekenhuis GIP kansarme mensen in ontwikkelingslanden gratis medische hulp en doet ontwikkelingsprojecten. Er zijn in de gemeente een aantal mensen die hun gaven inzetten voor deze organisatie en daar zijn we dankbaar voor. Als diaconie willen we dit graag ondersteunen. We gaan nu zingen Psalm 117, dat is de schoolpsalm. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. dat we deze dienst voortzetten door te zingen Psalm 118, het eerste en het zevende vers. Laat ieders Heere goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. En het zevende vers, de Heere is mij tot hulp en sterkte. In deze dienst willen we ons geloof belijden. We zijn niet de eersten die dat doen. We zijn ook niet de enigen die dat doen. We weten ons verbonden met de kerk van alle tijden en ook van alle plaatsen. En als we ons geloof beleden hebben, dan zingen we met de dichter van Psalm 149 het tweede vers mee. Laat de ijverige tempelrijen op fluiten, s hoogste naam verbreien. U en jij spreken met mij in jouw hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren werd uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven is en begraven werd, ja nedergedaald is ter helle. Maar ten derde dagen weer opgestaan is van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof vergeving van zonden. Ik geloof weer opstanding van het vlees, van het lichaam straks, als de Heer Jezus is teruggekomen. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. We willen samen de Heere bidden om zijn zegen voordat we het korte formulier gaan lezen voor de bediening van het avondmaal en ook in deze dienst het avondmaal gaan vieren. Laat ons samen het aangezicht van de Heere zoeken. We hebben uw lof mogen zingen met de dichter van Psalm 117 mee. En we hebben uw goedheid mogen prijzen, Heere, met de dichter van Psalm 118 mee. En we hebben het mogen belijden. U was mij tot hulp en sterkte. U bent mij tot heil geweest. Als we vandaag avondmaal mochten vieren, geef dat dat ook werkelijk mag leven in onze harten. Dankbaarheid voor dat onmetelijke heil wat u ons schenkt in de Heere Jezus Christus. Het is met het verstand niet te bevatten, maar het is alleen maar met dat gelovige hart te bewonderen en zich erover te verwonderen. Wij zullen ook in deze dienst opnieuw het avondmaal mogen vieren, en broeders en zusters zullen ook vanmiddag weer genodigd worden. Wilt u geven, Heere, dat we ook vanmiddag uw goedheid mogen smaken? Ja, o Heere Jezus, dat we iets van uw schoonheid mogen zien. Uw schoon, waarvan gezegd moet worden, dat gaat het schoon van alle mensenkinderen ver te boven. Omdat genade op uw lippen is uitgestort. Uw Heilige Geest is onmisbaar, Heere. Als we avondmaal vieren, Maar uw Heilige Geest is onmisbaar als we verderop in de dienst ook samen zullen nadenken over uw woord. Wil dan opening van dat woord geven. En wilt u schenken, Heere, dat ook de verkondiging van uw woord vanmiddag mag zijn tot opbouw van de gemeente. Wij willen vanmiddag samen aan u opdragen het werk van Mercy Ships. En het is door diaken Schuurman voor de dienst ons al verteld dat we vandaag bij de avondmaalscollect ook onze gaven mogen afstaan, ook voor dit belangrijke werk. We danken u, Heere, dat dit werk mag gebeuren. En dat er wereldwijd christenen zijn die het als hun roeping ervaren om dat hospitaalschip in de vaart te houden. En ook om steeds weer opnieuw daar handen en voeten te geven aan de daadwerkelijke hulp aan mensen die die hulp nodig hebben en die ervan verstoken zijn. Heere, uw zegen is daarvoor en daarbij blijvend nodig. En daarom willen we het werk van Mercy Ships ook vanmiddag van harte aan u opdragen. We willen vanmiddag ook denken, Heere, aan zoveel mensen op deze wereld die moeten vluchten. In de afgelopen week is er een gebedsdag gehouden voor vluchtelingen. En ook vanmiddag willen we als gemeente voor hen bidden. In het bijzonder voor christenen die op de vlucht moeten slaan omdat de vervolging zo groot is. Omdat de omstandigheden zo bitter hard zijn en zo moeilijk zijn. Maar wees ook met alle andere vluchtelingen die geen andere keus hebben dan huis en haard te verlaten. Met alle gevolgen van dien. Wat een moeite, wat een verdriet, wat een strijd. Heere, wilt u ze ondersteunen, wilt u ze sterken. Wij komen zo vanmiddag ook een ogenblik voor uw heilig aangezicht met onze gebeden. Wij belijden onze diepe afhankelijkheid van uw zegen. Wil ons ook vanmiddag rijk aanzien en uw zegen ons doen ervaren op grond van uw belofte, die toch in de Heere Jezus Christus vast en zeker zijn. Hoor ons en zegen ons om Jezus wil alleen. Amen. Het korte formulier voorafgaand aan de bediening van het heilig avondmaal. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort hoe onze heiland in de nacht voor zijn sterven het avondmaal heeft ingesteld. Als de ure was gekomen, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen: ik heb grotelijks begeerd om dit paascha met u te eten eer ik lijd. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan zal eten, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij: neem deze en deel hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet zal drinken van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God zal gekomen zijn. En hij nam brood en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun en zei: dat is mijn lichaam dat voor u wordt gegeven. Doe dat tot mijn gedachtenis. En ook de drinkbeker na het avondmaal zeggend: deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Omdat wij nu waarlijk tot zijn gedachtenis dit avondmaal mogen houden, hebben we tevoren onszelf te beproeven. En daarom onderzoeken ieder van ons zich of hij van harte berouw heeft over zijn zonde en zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. En ieder beproeven zich of hij de vaste belofte van God gelooft, dat hem alleen om het offer van Jezus Christus al zijn zonden volkomen zijn vergeven. En onderzoeken zich of hij bereid is met heel zijn leven God te verheerlijken, zijn naaste te dienen. En allen die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en als waardige deelgenoten aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. die deze gezindheid niet kennen, verkondigen we dat ze geen deel in het Rijk van Christus hebben. En vermanen wij zich van dit avondmaal te onthouden, zolang ze zich niet bekeren. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters in de Here, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen de vrijmoedigheid te ontnemen. Alsof niemand tot dat avondmaal van de Here mag gaan dan wie zonder zonde zou zijn. Want het avondmaal verzekert ons dat het volkomen offer van onze Here Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. En het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw. Dat hij voor ons, die de eeuwige dood hadden verdiend, heeft willen lijden en sterven. En voor ons de levendmakende geest verworven heeft. En door die geest, die in hem als het hoofd en in ons als zijn leden woont, hebben wij waarachtig gemeenschap met hem en krijgen wij deel aan al zijn schatten en gaven. En de Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, zoals de apostel Paulus dat zegt. Want één brood is het, en zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij alle eens broodsdeelachtig zijn. Met groot verlangen mogen we samen aan de avondmaalstafel uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, die ons heeft genodigd tot het bruiloftsmaal van het Lam. En dan zal hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Laten wij ons nu voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, die uw enig geboren Zoon in deze wereld gezonden hebt om ons volkomen te verlossen van onze zonden. Wij bidden u dat uw Heilige Geest mogen bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan hem hoe langer hoe meer overgeven. En dat hij in ons leeft en wij in hem. En wil onze verslagen harten door dit avondmaal troosten en sterken. En laat ons niet twijfelen of ge zult om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn. Die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles verzorgt als uw kinderen en erfgenamen. En verleen ons ook uw genade dat wij onze Heiland belijden. Onszelf verloochenen, ons kruis getroost op ons nemen. En in alle nood met opgeheven hoofd onze Here uit de hemel verwachten. Die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken. En ons tot zich nemen zal in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, o barmhartige God en Vader. Door onze Heere Jezus Christus. Amen. Laat ons onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En laat ons er niet aan twijfelen dat we door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en gesterkt worden, als we het brood en de wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. We zingen nu met elkaar uit Psalm 106, het derde vers. Geliefden in de Heere. Het brood dat wij breken, dat is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus verbroken is tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. De drinkbeker van de dankzegging, die wij dankzeggende zegen en lof prijzen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heere Jezus is vergoten tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Vanmorgen hebben we gelezen Jesaja 33, het eerste deel van vers 17. Uw ogen zullen de koning aanschouwen in zijn schoonheid. Over welke koning gaat het? Nou, als je de commentaren erop naleest, dan hebben ze het over Hiskia en andere koningen. Maar het kan hier niet over een aardse koning gaan. En waarom niet? Aan het einde van Jesaja 33 wordt gezegd dat binnen het rijk van deze koning geen inwoner zal zeggen: ik ben ziek. En dat alle inwoners vergeving van ongerechtigheid, van zonden hebben. Dat kan nooit van een aardse koning gelden. En daarom is het volkomen terecht dat in onze vertaling het woord koning hier ook met een hoofdletter wordt geschreven. Het gaat om de Messias. Het gaat om de Christus. Het gaat inderdaad om onze Heer Jezus Christus. Hij is de koning die wij mogen aanschouwen in zijn schoonheid. En dat is een bijzondere eigenschap. Meestal gaat het over de grootte, de majesteit van een koning. Over de grootte van zijn rijksgebied. Over het aantal onderdanen waarover hij heerst. Maar hier gaat het over de koning in zijn schoonheid. En wat wordt daar nu mee bedoeld? De schoonheid van deze koning. Nou, dat deze koning, om zo te zeggen, dingen heeft, eigenschappen heeft, moet ik beter zeggen, die geen aardse koning ooit zullen kenmerken. En wat is dan het bijzondere van deze koning? Hij is koning, jazeker. Maar hij is ook knecht geweest. Leidende knecht. Hij heeft zijn leven afgelegd om ons te verzoenen met God. We hebben ook een gedeelte gelezen vanmorgen uit Jesaja 53. En dan komt het daar zo helder naar voren. Dat wij allen als schapen hebben gedwaald. Maar dat God ons aller ongerechtigheid op hem heeft doen neerkomen. Hij heeft geleden voor onze zonde. Hij heeft de ongerechtigheid verzoend. En van welke koning kan dat nou ooit gezegd worden? Dat hij zonden vergeeft en verzoening teweeg brengt. Deze koning, hij is herder, hij is goede herder. In Jesaja 40 wordt ons dat zo helder ook voor ogen gesteld. Hij weet wat ieder van zijn schaapjes nodig heeft. Hij weet van hun moeite, hun verdriet, hun strijd, hun worsteling. Hij weet ervan. En zo gaat hij om met zijn volk als een herder. Hij is koning. Maar hij gaat met de zijnen om als herder. En als we dat in ons leven ook hebben mogen ervaren, dat deze Heere Jezus koning is, maar hij is knecht geworden om ons te verlossen. En hij is herder die werkelijk met ons bewogen is in alle omstandigheden van ons leven. Dan kan het niet anders of we zeggen: ja, het klopt. Wat de psalmdichter zegt. Het schoon van deze koning gaat het schoon van alle mensen en ook alle andere koningen ver te boven. Want genade en zelfs meer, troost, ondersteuning, sterkte, kracht. Het is allemaal op zijn lippen uitgestort en we mogen alles in hem vinden, nu en eeuwig. Zullen we samen zingen? Psalm 71, het 17e vers. Mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd, dat u mijn helper bent. Laten wij nu Gods naam met lofzegging prijzen. God die rijk is in barmhartigheid heeft door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de misdaden, ons levend gemaakt met Christus, uit genade zijt gezalig geworden, heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gezalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want we zijn zijn maaksel, geschapen in hem, Christus Jezus, tot goede werken, die God voorbereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Hem nu, die machtig is, meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Laat ons deze avondmaalsviering vanmiddag besluiten met het gebed dat de Heere ons heeft geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we nu met elkaar zingen uit Psalm 68, het 14e en ook het 16e vers. 68, 14 en 16. Vanmiddag doen we de Bijbel open bij de tweede brief die de apostel Petrus geschreven heeft. En lezen het eerste hoofdstuk, daarvan de eerste 8 verzen. 2 Petrus 1, 1 tot en met 8. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. Door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en tot de godsvrucht behoort. Door de kennis van Hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. En daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. En aan de deugd kennis. En aan de kennis zelfbeheersing. Aan de zelfbeheersing volharding. Aan de volharding godsvrucht. Aan de godsvrucht broederliefde. En aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Tot zover de schriftlezing. Vanmiddag willen we samen nadenken over wat we in de verzen 5 tot en met 7 hebben gelezen. En ik zal het nog eens een keer lezen. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Aan de deugdkennis. Aan de kennis zelfbeheersing. Aan de zelfbeheersing volharding. Aan de volharding godsvrucht. Aan de godsvrucht broederliefde. En aan de broederliefde liefde voor iedereen. Als we stilgestaan hebben bij dit gedeelte van het woord van de Heer, dan zingen we met elkaar op Psalm 119, het vierde vers. Ik zal oprecht van hart uw naam, o Heer, gestaag de roem van uw grootheid geven. Gemeente, als ouders van jonge kinderen, dan wil je graag dat je kinderen opgroeien naar volwassenheid en dat in elk opzicht. Als je nou een eigenaar bent van een bedrijf, dan wil je graag dat je zaak groeit, dat de omzet toeneemt en dat het bedrijf zich ook ontwikkelt en dat het in aanbod en in kennis toeneemt. Als kweker en als tuinder, dan wil je graag dat je bomen vruchten dragen, dat je planten ook echt groeien. Want daar zit ook je omzet in. En als je nou vanmiddag luistert naar de apostel Petrus, dan merk je dat ook hij uitziet naar groei. Hij verlangt ernaar dat iedereen die eenzelfde kostbare geloof ontvangen heeft in de Heer Jezus als hij, zal toenemen in die kennis van hem. Zal groeien in de kennis van hem. Nou weet Petrus heel goed dat dat niet vanzelf spreekt. Hè? Je kunt als gelovige ook achterblijven in de groei. Om zo te zeggen, de plant van het geloof, die kan er soms maar heel armetierig bij staan. De boom van het geloof kan soms maar heel weinig goede vrucht dragen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, dat zal iedereen toestemmen. Want de bedoeling is dat de boom van het geloof vrucht draagt in overvloed. En dat de plant van het geloof werkelijk mag openbloeien, mag geuren en werkelijk ook tot vreugde is voor ieder die de plant ziet. Nou is vanmiddag de vraag, hoe bevorder je nou die geestelijke groei? Hoe zorg je er nou voor dat je in geestelijk opzicht niet achteruit gaat, maar dat je vooruit gaat? Nou zegt Petrus, ik zal daar vanmiddag het een en ander over zeggen. Je moet je toeleggen, zegt hij, op de groei van het geloof. En je moet dat niet maar met een klein beetje inzet doen. Nee, hij zegt, dat moet je nou met alle inzet doen. Je toeleggen met alle inzet op de groei van het geloof. En dan gaat hij ook een soort van een handleiding geven. Een handleiding waarin hij 7 eigenschappen noemt die we na moeten streven om zo de groei, de geestelijke groei in ons leven te bevorderen. Nou, daar willen we het vanmiddag een ogenblik met elkaar over hebben. Ik heb als thema gekozen groeien in geloof. Groeien in geloof. Petrus maakt zich in deze tweede brief bekend als Simeon Petrus. Daar begint het mee. En Simeon, dat is zijn Joodse naam, de naam die hij van zijn eigen vader, en dat was Jona, heette die, gekregen heeft. Die tweede naam, die heeft hij van de Heere Jezus gekregen. Petrus, zei de Heere Jezus, zo zul je genoemd worden, rots. Gaandeweg kende iedereen hem juist alleen nog maar bij die tweede naam, Petrus. Als je verder leest, dan zegt Petrus, ik ben een dienstknecht en ik ben een apostel van Jezus Christus. 2 dingen die kenmerkend zijn voor zijn leven, noemt hij. Ik ben een dienstknecht van Jezus Christus. En hoe Petrus dat geworden is, dat zal ons niet onbekend zijn. We lezen dat ook in het eerste hoofdstuk van Johannes, niet waar? Dat hij de Heer Jezus ontmoet en de Heer Jezus blijkt op de hoogte te wezen van heel zijn leven, van zijn afkomst en van zijn toekomst. En dan is Petrus zo onder de indruk van de Heer Jezus dat hij zegt van nou, dit kan toch niet anders dan dat hij de Zoon van God moet zijn. Zo komt hij tot geloof in de Heer Jezus. En dan komt er bij Petrus ook een groeien in geloof. Hè? Dan mag hij de Heere volgen en dan ziet hij de wonderen die de Heere doet. Dan hoort hij al de toespraken die de Heere houdt. En op een gegeven moment dan vraagt de Heere, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan komt Petrus naar voren en hij zegt, ik mag belijden dat u de Christus bent, dat u de Zoon van de levende God bent. Zo is Simeon Petrus een dienstknecht geworden van de Heere Jezus. Maar hij zegt, ik ben ook een apostel van hem geworden. En wat is nou het kenmerkende van de apostel? Een apostel is iemand die uitgezonden is. Die ooggetuige was van de Heere, maar die ook door hem uitgezonden is om in deze wereld het evangelie te gaan vertellen. En ook een apostel heeft gezag van de Heere gekregen om de kerk te bouwen en om leiding te geven in de lijn van de leiding die de Heere Jezus eerst aan hen gegeven heeft. En nu zegt Petrus, ik ben ook apostel van de Heere Jezus geworden. Nou, dat was niet vanzelfsprekend. En dat heeft ook alles ermee te maken, dat zal ook iedereen wel begrijpen, niet vanzelfsprekend is, dat heeft er alles mee te maken dat Petrus daar, toen Jezus in het huis van de hoge priester stond in de nacht, dat hij verraden werd, dat Petrus zei, ik ken hem niet. Die verloochening, een zwarte bladzij in Petrus' leven. En toch, de Heer Jezus had hem uitgezonden. Ondanks alles, heb je me lief, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. wijd mijn lammeren hoed, mijn kudde. Jezus heeft hem apostel gemaakt en het was tot verwondering van Petrus zelf dat de Heere zo iemand nog wilde gebruiken in zijn dienst. Petrus, deze dienstknecht en deze apostel van de Heere Jezus, die schrijft zijn tweede brief niet aan een bepaalde gemeente. Dat lees je wel bij Paulus, hè? Dan staat er aan de gemeente van Korinthe of Colosse. Maar hij schrijft zijn brief aan allen die een even kostbaar geloof hebben ontvangen als wij, zegt hij. Dat betekent, hij richt zich op alle gelovigen van alle plaatsen, ook van alle tijden. En dat blijkt ook wel, want deze brieven hebben thema's, daar komen thema's in aan de orde die voor de kerk van alle tijden en plaatsen van belang zijn. Als je bijvoorbeeld deze tweede brief doorbladert, die maar drie hoofdstukken heeft, dan gaat het in het laatste hoofdstuk over de wederkomst. Het tweede hoofdstuk gaat over allerlei dwaalleringen. En hier in het eerste hoofdstuk gaat het over groei. Groei in het geloof. Hoe kom ik als christen verder in het geloof? Petrus verlangt ernaar dat er toename is in de kennis van de Heere Jezus Christus. En ik zei het al, gemeente, in onze tekstverzen, dat zijn de verzen 5 tot en met 7, daar geeft Petrus een soort van een handleiding hoe die groei te stimuleren valt. En nou is het zeker waar dat groei een geestelijke zaak is, dat de Heilige Geest dat geeft. Maar Petrus zegt, het is ook niet buiten uw verantwoordelijkheid dat het omgaat. U hebt ook een verantwoordelijkheid daarin. U moet zich daar wel voor inzetten. U moet er met alle inzet u erop toeleggen. Dat staat er in dat vijfde vers. Maar voordat Petrus eerst die handleiding geeft, wijst hij in de versen 3 en 4 op de geweldige rijkdom van het geloof. En hij zegt, en daar wil ik vanmiddag toch ook even ook aandacht aan geven, hij zegt, het geloof dat is wel zo rijk, omdat door het geloof ons alles geschonken wordt wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Het derde vers, je kan het zo nalezen. Dus door het geloof wordt ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Wat betekent dat nou? Nou, ik zal het eigenlijk maar heel recht toerecht aan eenvoudig proberen te zeggen. Het betekent dat Petrus hier zegt, alles wat je nodig hebt voor het geestelijke leven, dat geeft de Heere. Hij schenkt het door het geloof. Ja, wat hebben we nou het meest nodig? Nou, vergeving van zonde en eeuwig leven. Dat zijn de meest belangrijke dingen die een mens nodig heeft om te ontvangen. Het zijn zaken die ook buiten bereik vallen. Niemand van ons mensen kan zijn eigen zonde vergeven. Die kan ervoor zorgen dat de vergeving wordt gegeven. Nee, het is buiten bereik. En hetzelfde geldt van eeuwig leven. Niemand kan zichzelf eeuwig leven geven. Maar deze eigenschappen, geweldige eigenschappen, die worden ons geschonken door het geloof. Petrus zegt, ze worden ons geschonken door de kennis van Hem die ons heeft geroepen. Ze worden ons gegeven door de kennis van de Heere Jezus Christus, door het geloof in de Heere Jezus Christus, ontvangen wij alles wat tot het leven behoort. Alles wat we nodig hebben. De Heere Jezus die geeft dat. En dan gaat Petrus nog wat dieper daarop in. Hij zegt, hij roept ons door zijn goddelijke kracht. Hij roept ons. Hij gaat op een gegeven moment in ons leven spreken. En op een gegeven moment krijgt die roeping, die krijgt toch een bepaalde weerklank in je hart. Je hebt het misschien al zo lang gehoord, dat evangelie. En het heeft je eigenlijk nooit wat gezegd. Tot op het moment dat het weerklank gaat vinden in je hart. En dan gaat het ineens open. En dan gaat het evangelie spreken. Dan leer je jezelf kennen als een zondig mens die vergeving nodig heeft. Maar dan leer je de Heer Jezus ook nodig krijgen en lief krijgen als degene die ons die verlossing aanbiedt. En die alles voor die verlossing heeft volbracht. En zo ontstaat er geloof in ons leven. Door Hem die ons roept en ons zo tot geloof brengt. En dan zegt Petrus, door dat geloof ontvangen wij nu alles wat tot het leven behoort. En ik zou vanmiddag graag een woord, dat woord alles willen onderstrepen. Er moet in onze samenleving vaak overal een eigen bijdrage geleverd worden. Tot in de zorg toe. Maar als het gaat om de meest belangrijke dingen die we moeten ontvangen, vergeving en eeuwig leven, hoeft er geen eigen bijdrage geleverd worden. Kan er niet eens een eigen bijdrage geleverd worden. Maar het hoeft ook niet. Want door het geloof wordt ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door het geloof, zegt Petrus, krijgen wij deel aan de goddelijke natuur. En dat moet je wel heel goed in de gaten hebben wat dat betekent. Dat betekent niet dat je nou als christen een soort godmens wordt of zo. Nee, we blijven zondige mensen, zwakke mensen. Maar wat hij hiermee wil zeggen is dat je straks, dat wil zeggen uiteindelijk, dat je toch aan de Heere gelijk zult worden. Als gelovig christen mag je uitzicht hebben op het gelijk worden aan de Heere Jezus Christus. Dat staat ook met zoveel woorden in de brief van Johannes, het derde hoofdstuk, tweede vers. Hè. Lees dat vanavond nog maar eens na. Je bent, zegt Petrus, door het geloof ontkomen, ontvlucht aan het verderf dat er op deze wereld is door de begeerte. Het verderf op deze wereld is er door de begeerte. Dat is de begeerte van Adam en Eva in het paradijs. Daar is alles fout gelopen. En dat het verderf op deze wereld is, dat zien we om ons heen. Ik hoef daar vanmiddag niet over uit te wijden. Er is ook een kant aan het verderf dat voor ons niet te zien is. Maar dat niet minder werkelijkheid is. En dat is het verderf dat aan de overkant van de dood er is. Voor allen die niet door het geloof met Christus verbonden zijn. Dat verderf is een eeuwig verderf. Dat is een buitenste duisternis. En door het geloof, zegt Petrus, zijn we aan dat verderf ontkomen. Zijn we eraan ontvlucht. Omdat de Heere ons geroepen heeft. Omdat we uiteindelijk aan zijn voeten terechtgekomen zijn. En in de Heere Jezus onze zaligmaker hebben leren kennen. Daarom zijn we ontvlucht aan dat verderf. We zijn er al ontkomen. We zaten vast in de gevangenis. Getralied. We konden geen kant op. Maar de deur is opengegaan door Christus werk. En nu zijn we eraan ontvlucht. We zijn eraan ontkomen. We zijn er door aan bevrijd. Verlost van het verderf. Deze geweldige weldaden van het geloof, die ontvangen wij, zegt Petrus hier, in de vorm van beloften. Vers 4. De Heere heeft ons de grootste en de kostbare beloften geschonken. We hebben, om zo te zeggen, de vergeving nu in de belofte. We hebben het eeuwige leven nu in de belofte. We hebben het nu nog niet feitelijk op zak, zodat we zeggen, nou, daar delen we nu in en we zijn nu daarboven verheven, boven al die andere dingen. Nee, we hebben het in de belofte op zak. Het wordt ons in de vorm van grote, ja, de zeer grote beloften en kostbare beloften geschonken. En ook dat is een werkelijkheid. Het evangelie wordt ons in het wordt ons in beloften uitgekeerd en verkondigd. En er zijn geen grotere beloften dan de beloften van het evangelie. Die beloften van het evangelie, gemeente, die worden ons elke keer weer opnieuw, als de Bijbel opengaat, verkondigd. Maar ik zou vanmiddag willen opmerken, die beloften die worden ons ook met enige regelmaat voor ogen gesteld. En inderdaad, u merkt het al, ik doel op het avondmaal. Wat is het avondmaal nou eigenlijk anders dan dat de Heere zijn kostbare beloften ons voor ogen stelt? En dat betekent dat wij het ook vandaag weer hebben mogen zien met de ogen van het geloof. Wat rijk is dat geloof. Wat schenkt de Heere door het geloof toch bijzondere weldaden. Volkomen verzoening. Bevrijding van het verderf. Eeuwig leven. U begrijpt dat ik vanmiddag aan ons allen die vandaag het avondmaal hebben gevierd de vraag wil stellen. Hebben wij ons vandaag ook mogen laten troosten en bemoedigen door de beloften van het evangelie? Hebben wij, toen we aan de tafel waren, het ook werkelijk weer mogen zien met onze ogen? Ja, het is waar. Wat een machtige rijkdom wordt ons toch in hem geschonken. Het ging vandaag over de schoonheid van de koning. Hebben we, om zo te zeggen, de schoonheid van de koning weer met geestelijke ogen mogen zien? Dan ben je verwonderd. Dan ben je werkelijk verwonderd over alles wat hij ons schenkt. Dan kun je dat met je verstand allemaal niet recht krijgen. Maar je bent verwonderd en zegt, Heere, werkelijk, het schoon van u gaat het schoon van alle mensen en alle koningen ver te boven. Want genade is op uw lippen uitgestort. We krijgen door het geloof deel aan de beloften van het evangelie. En om nog meer van die beloften te zien en nog meer ook troost en nog meer houvast te ontlenen aan die beloften. Ja, daarvoor is groei nodig, zegt Petrus hier. Hè? Groei. En dan komen wij bij die tekstwoorden, versen 5 tot en met 7 van vanmiddag. En ik zei al, dat kun je beschouwen als een soort van een handleiding. En dan schrijft hij, u moet met alle inzet u erop toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Aan de deugd de kennis, aan de kennis de zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing de volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. En als je dat nou zo even op je laat afkomen, gemeente, dan merk je dat Petrus 7 eigenschappen noemt die we hebben na te streven om de groei te bevorderen. 7 eigenschappen. En dan hebben we ons te realiseren vanmiddag dat deze 7 eigenschappen niet een soort van een keuzemenu vormen, waarvan je kunt zeggen, nou, ik neem die eigenschap en ik neem die, want die liggen mij wel, en die andere eigenschappen die laat ik dan maar gewoon voor wat ze zijn. Nee, het is een totaalpakket. Het is veel te weinig als we ons op 2 of 3 van deze eigenschappen willen richten en de andere maar voor laten voor wat ze zijn. Nee, we moeten ons op al die 7 eigenschappen gaan richten. Willen we werkelijk toenemen in de kennis van de Heere Jezus Christus? Wil er werkelijk geestelijke groei zijn? Alle 7 eigenschappen, daar hebben we ons op toe te leggen. Met alle inzet, staat er in vers 5. Nou, dan is het natuurlijk wel van belang dat we vanmiddag samen even die eigenschappen nagaan. En ik zal het proberen zo kort mogelijk te doen. Hè? Om welke eigenschappen gaat het? Allereerst gaat het om deugd. Zie je dat staan in vers 5? Voeg aan je geloof toe. Hè? Zet je daarvoor in, leg je daarop toe om aan je geloof deugd toe te voegen. Deugd. Wat bedoelt de apostel Petrus met deugd? Nou, het woord dat hij hier gebruikt, dat wijst op kwaliteit. Het leven van een christen moet kwaliteit uitstralen. Hoogwaardige kwaliteit. Je zou het ook zo kunnen zeggen, het leven van een christen moet het keurmerk van Christus vertonen. Het moet aan je te zien zijn dat je bij Christus hoort. Het keurmerk van Christus. Als wij bepaalde waar kopen, dan weten we heel goed dat bepaalde keurmerken voor kwaliteit staan. En daarom ben je soms ook wel bereid om iets meer te betalen. Dan denk je, nou goed, ik weet in elk geval dat ik dan kwaliteit krijg. En zo moet eigenlijk ook het christenleven zijn. Het moet kwaliteit hebben, de hoogste kwaliteit. Het moet het keurmerk dragen van de Heer Jezus Christus. Als mijn leven hier op deze wereld door anderen wordt beoordeeld, moeten anderen kunnen zeggen, ik ben het niet altijd met hem eens. Ik heb hele andere ideeën, maar één ding kun je toch wel zeggen. Het leven van hem of haar draagt het keurmerk van de Heer Jezus Christus. Die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, je kunt het merken, die wil de Heer dienen. Deugd. Naast deugd moet ook kennis worden nagestreefd. Nou, wat is kennis? Nou, daar hoef ik niet over uit te wijden, dat weet iedereen. Maar de zaak waar het om gaat is wel van belang. Er moet meer kennis komen. Er is te weinig kennis vaak. Er moet meer kennis komen van de Bijbel. Meer kennis van de belijdenisgeschriften. Er moet meer kennis komen van de wegen van de Heer. Er moet meer kennis komen. En daar moet je wel op toeleggen. Dat komt je niet aanwaaien. Er zijn christenen die zeggen, nou ik hoop maar dat ik mag groeien. Ja, zegt Peter, dat is mooi, maar dan moet je wel je erop toeleggen om aan de deugd kennis toe te voegen. Het gaat niet buiten het je laten onderwijzen. Het gaat niet buiten het zelf onderzoeken van de schriften en het soms een goed boek lezen over een goed onderwerp. Dat is allemaal bijzonder belangrijk. Voeg aan de deugd ook kennis toe. Nou, een derde eigenschap die hij hier noemt is zelfbeheersing. Wat is zelfbeheersing? Zelfbeheersing, dat is die eigenschap waardoor je jezelf onder controle hebt. En dat je geen slaaf wordt van je driften en je begeerten. Jezelf onder controle. Als iemand in de sport verder wil komen, dan oefent hij zijn lichaam om dat lichaam echt onder controle te krijgen. En zo heeft een christen zich te oefenen in de dagelijkse zelfdiscipline. Dat je niet te buiten gaat aan dit of dat wat door de zonde is gekenmerkt. Boosheid, overdaad, noem al die dingen maar op. Een christenleven moet gekenmerkt zijn door het streven naar zelfbeheersing. Een andere eigenschap waarop we ons als christenen hebben toe te leggen, zegt Petrus, is volharding. Volharding, dat is volhouden, niet de boel erbij laten zitten. Er komt heel wat op je af als christen van buiten en niet minder ook van binnen. En ieder die het kent, het leven met de Heer, die kan daar vanmiddag het een en ander over vertellen. En er is zoveel verleiding om het er allemaal bij te laten zitten. En je ziet dan ook dat je geestelijke leven achteruit holt. En je merkt het ook, de plant van mijn geloof komt er eigenlijk maar armetierig bij te staan. Ja, zegt Petrus. Dan moet je je toeleggen op volharding, volhouden. Het er niet bij laten zitten, volhouden, volharding. Nodig om te groeien in het geloof. Je moet je evenzeer als christen toeleggen op godsvrucht, zegt Petrus. Nou, wat is dat, godsvrucht? Dat betekent dat je heel je leven mag zien als voor het aangezicht van God zich voltrekkend. Ik leef voor Gods aangezicht. Wij mensen, wij vinden het vaak veel belangrijker wat andere mensen van ons vinden. Als andere mensen maar een goed idee over ons hebben, dan vinden we het eigenlijk al heel belangrijk. We doen dingen opdat anderen ons prijzen en we laten dingen opdat anderen ons niet veroordelen. Maar wij moeten ons niet zozeer druk maken over wat mensen van ons vinden, maar beseffen, ik leef voor het aangezicht van God. Vroeger zei men met Latijnse woorden, we leven coram Deo. Ik leef voor het aangezicht van God. Als je dat meer en meer beseft, dat ik voor het aangezicht van God leef, dan zal dat je leven bepalen. Kan niet anders. Nou, Petrus zegt, leef zo voor het aangezicht van God. En ik zou eraan toe willen voegen, besef ook dat ons leven uiteindelijk ook zal eindigen voor de troon van God. Dat we verantwoording moeten afleggen van ons leven. Je moet eigenlijk nu al leven zo dat je zegt, ik kan mijn leven verantwoorden voor de Heer. Het moet niet zo zijn dat je nu zo leeft dat je denkt van nou, laat het allemaal maar. En dat je straks als je een sterfbed krijgt, dat je denkt, had ik nou maar anders geleefd. Dat is echt zonde. Leef voor het aangezicht van God, Gods vrucht. Een andere belangrijke eigenschap die Petrus hier noemt om na te streven is broeder- of zusterliefde. Dat is elkaar aanvaarden. Elkaar liefhebben. Elkaar dienen. En dat omdat je die drie belangrijke zaken, geloof, hoop en liefde, met elkaar mag delen. Dat betekent niet dat je altijd met elkaar eens bent. Dat betekent ook niet dat je de dingen altijd op dezelfde manier beleeft. Dat hoeft ook helemaal niet. Er is een veelkleurigheid ook in de genade. Maar wel elkaar aanvaarden. En wel elkaar opbouwen. En wel elkaar liefhebben en dienen. Dat is een weg naar groei in het geloof. En tot slot zegt Petrus, als laatste eigenschap noemt hij liefde voor iedereen. Weet je wat dat betekent? Dat je als christen een voorbeeldburger moet zijn. En dat mensen, om zo te zeggen, automatisch ook merken dat je respect voor hen hebt. Hoe hun mening ook is, hoe hun leefwijze ook is, dat je er niet boven gaat plaatsen, dat je niet beter voelt, maar dat je respect voor hen hebt. Niet dat je de zonde goed praat, dat is natuurlijk weer iets anders, dat doe je niet, dat heb je niet te doen. Maar wel respect opbrengen, liefde voor iedereen. En inderdaad behoort ook sociale bewogenheid tot het liefhebben van iedereen. Als christenen hebben we ook een taak om liefde te tonen aan hen die buiten staan, zodat anderen, om zo te zeggen, ook als ze naar ons leven kijken, ook iets van de liefde van Christus daaraan kunnen aflezen. Nou, zeven eigenschappen. Ik heb in het kort geprobeerd daar iets van te zeggen. Die zeven eigenschappen, daarvan zegt Petrus, die hebben wij na te streven. Daar moeten wij ons op toeleggen. En dan zeggen wij natuurlijk, ik heb in mijn hoofd u al lang gehoord, of ik heb jou al lang gehoord. Ja, maar dat is moeilijk en dat kunnen we niet. Nee, dat kunnen we ook niet in eigen kracht. Maar de Heere wil het ons geven, ook dat. We hebben vandaag avondmaal gevierd. Wat is avondmaal vieren anders ook dan dat je gesterkt en gesteund bent. En dat de Heere zegt, ik wil je weer opnieuw bepalen bij de rijkdom van mijn genade. Opdat je weer verder kunt, opdat je vaster komt te staan, opdat je meer van mij mag kennen en van mij mag laten zien ook aan anderen. En dan staat er in vers 8, en dat moet je nog maar eens even weer lezen met me, als je deze dingen, als je die werkelijk ook mag nastreven, dan zullen ze u niet doelloos en niet onvruchtbaar laten voor de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dan komt er op die manier toch een groei. Dan komt er ook een voortgang. Dan raken we niet achterop. Dan vervlauwen we niet. Dan wordt het niet dat we de zaak erbij laten zitten. Nee, dan komen we meer en meer tot ons doel. Als christen ben je altijd onderweg en ben je altijd groeiend naar het hoofd toe. En straks zal de groei volmaakt zijn. Als de Heere terugkomt of als de Heere ons eerder roept, dan is de groei helemaal klaar. Maar zolang dat nog niet het geval is, is groei in het geloof noodzakelijk. En vanmiddag hebben we handreikingen gekregen van de apostel Petrus om in die groei ook voort te gaan en toe te nemen. En ik zou willen zeggen, laten we ook het woord van vanmiddag, laten we dat tot ons nemen en het verwerken en in afhankelijkheid van Gods zegen een plaats geven in ons hart. Amen. Laten wij samen danken en bidden. De weldaden van het evangelie zijn rijk. En dat hebben we zo vanmiddag ook met elkaar mogen overdenken. Vergeving van zonde. Ontkoming aan het verderf. Deel hebben en straks krijgen aan de goddelijke natuur. Eeuwig leven. Het is buiten bereik voor ons mensen. Maar we hebben het gehoord en gelezen. Het wordt ons door het geloof geschonken. Ja, alles wordt het ons geschonken. En wat is dat ook vertroostend, Heere, dat er niets van ons bij hoeft. Eigen bijdrage wordt niet verlangd. Het wordt geschonken, uit genade. Op grond van het werk van de Heere Jezus Christus. En het wordt ons aangeboden en aangeprezen in de vorm van de beloften, waarvan Petrus zegt, het zijn de grootste en de kostbare beloften. En ook vandaag hebben die beloften in ons midden weer mogen klinken, hoorbaar in de verkondiging en zichtbaar in het avondmaal. Geef dat we werkelijk die beloften weer hebben gehoord en gezien, dat we u hebben gezien in uw beloftevolle liefde en genade, o Heere Jezus. We hebben samen vanmiddag ook naar Petrus geluisterd toen hij een handreiking aan ons gaf van hoe of er ook werkelijk groei kan komen in het geloof. Hoe er meer vastheid komt in ons leven. Hoe we niet achteruit raken, maar opgebouwd, meer en meer opgebouwd zullen worden in dat allerheiligst geloof. Heere, geef dat we ons dat ook ter harte zullen nemen. En dat we werkelijk ook ons zullen toeleggen op die 7 eigenschappen die Petrus ons voorhoudt. Het zal ons niet doelloos en niet onvruchtbaar laten, zegt hij, in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Wij danken u, Heere, dat we zo vandaag ook als gemeente elkaar weer hebben mogen ontmoeten rondom uw woord en rondom het sacrament. Wij willen u vragen of u wilt geven dat het vandaag ook werkelijk tot opbouw mocht zijn van het geloof en dat het mag zijn ook tot eer van uw grote naam. Wil ons in de komende week allen weer gedenken. U weet wat we nodig hebben. U kent de omstandigheden van ons bestaan. Denk aan een ieder van ons, ouder of jonger. Neem weg wat ons aankleefde en niet was naar uw heilige wil. Zie u ons aan en blijf ons aanzien alleen in hem, in wie alle leven en zaligheid ons wordt geschonken, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil alleen. Amen. Als slotpsalm zingen we het 5e vers van psalm 40. Uw heileer wordt door mij alom verbreid en ik bedwing mijn tong en mijn lippen niet. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.